Geef u nog door, gemeente, dat in deze dienst de eerste collecte is bestemd voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kassen en dat er bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het bouwfonds. De schriftlezing in deze dienst is uit Nehemia 9. Nehemia 9, daarvan twee gedeelten, vers 1 tot 17 en 32 tot 37. Dat zal ik straks nog een keer aangeven. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de drie enige God, in de naam van de Vader die zondaren verkiest tot het heil, in de naam van de Zoon die zondaren roept en verlost tot het heil, en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt en doet delen in het heil. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten door samen te gaan zingen uit Psalm 75, het eerste vers. U alleen, u loven wij, ja wij loven u, o Heer, want uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugd nabij. Psalm 75, vers 1. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen doen wij ook vanmiddag hier belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En laat het zo zijn dat u en jij dat met mij in het hart meespreekt. Laten we dat beantwoorden door samen te zingen uit de Gebed des Heren, het negende vers. Want uw is het koninkrijk, o Heer, uw is de kracht, uw is al de eer. Dat is het Gebed des Heren, vers 9. Laat ons belijden, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, die is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, die is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald is ter helle. Die op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, is opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Laat ons samen bidden. U zij de lof in eeuwigheid, zo zongen wij, o Heere, onze God. Want die lof komt u toe, nu en voor eeuwig. U hebt ons daarvoor geschapen, opdat wij uw lof verkondigen. Dat wij tot uw eer zouden leven op deze aarde. Heren, wij moeten u belijden dat die lof op onze lippen is verstomd van nature. Dat wij de lofzang op onszelf aanheffen of op andere mensen, op andere idolen, waar we het hoog mee op hebben, maar niet met u. En daarom, Heren, is het zo'n wonder als dat toch van onze lippen komt. En mocht het zijn dat u het, Heren, door uw Heilige Geest ook vanuit onze harten laat komen, want u bent het zo waard dat u de lof krijgt om uw grootheid, om uw heiligheid, om uw liefde, om uw geduld en om uw genade en nog zoveel andere dingen meer. Heren, wilt u ons dat laten zien? En leg die lofzang op onze lippen. En Heren, dan weten we ook dat dat niet altijd met een lach op ons gezicht zou kunnen gaan van blijdschap, maar dat het ook door de tranen heen zal moeten. Want ons leven is een geslagen en een gebroken leven. Is een leven dat is gegrepen door de zonde en door de dood. Maar Heren, nu hebt hij u daar doorheen een weg gebaand in de Heere Jezus. En daar willen we op zien. Daar mogen we op zien. Daar dringt u ons ook op aan om daarop te zien. Omdat we het leven vinden en verder vinden door dit leven. Heren, we willen u vragen, wilt u ook vanmiddag, als we hier samengekomen zijn in de kerk met ouderen en jongeren, verbonden met zoveel anderen nog die onze dienst meebeleven, nu of later, wilt u ons een zegen geven. Een zegen op dit moment dat we even stilstaan op deze dag die u geschonken hebt om op adem te komen. Maar bovenal om op adem te komen bij u. Om u, in u te ademen. O Heere, wat is dat een wonder als we dat mogen kennen. Dat we mogen merken dat u ons werkelijke kracht geeft. Dat we, wat we ook meemaken, met u nooit beschaamd uitkomen. Heren, laat u ons dat ook vanmiddag zien. En onderwijs ons vanuit dat gedeelte dat we vanmiddag willen opslaan uit uw woord. Onderwijs ons in wat het is om stil te staan, om te bidden, om te belijden en om uitzicht te hebben op u, de genadige God. Heren, we belijden u dat het in onszelf niet te vinden is. En dat we ook in onszelf geen recht hebben om dat te vragen. Maar wij komen tot u, de grote God. Bij wie toch nooit, Heren, iemand te vergeefs aanklopt. Heren, leg dat dan in ons hart. U kent ons hoofd voor hoofd, hart voor hart. U weet hoe we in de kerk zitten. Wat we meegenomen hebben naar de kerk in ons hart en in onze gedachten. Wat kan het voor ons moeilijk zijn, Heer, om dat bij de kerkdeur achter te laten. Wij kunnen dat niet. Maar Heer, het is ook goed om het hier dan voor u neer te leggen op deze plaats waar u bent. Wilt u, Heer, daarin voorzien en alle dingen doen medewerken ten goede. Heer, doe niet naar onze zonde, want dan zouden we niet kunnen bestaan. Maar doe ons naar de verdiensten van de Heer Jezus Christus. Heer, dan mogen we uitzien naar een dienst die staat in het teken van uw eer en van de vreugde en van de genade. Wilt u daarvoor ons zingen en ons bidden zegenen? Ook de gaven die we mogen afstaan van datgene wat u ons eerst hebt toevertrouwd. En mag het dan uiteindelijk uitlopen op de eer van uw naam. Wij vragen u dat om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen deze dienst de schriften bij het boek Nehemia. En ik wil uit dat boek lezen met u Nehemia 9, vers 1 tot 17 en vers 32 tot 37. Dus Nehemia 9, eerst vers 1 tot 17 en we lezen dan verder vanaf vers 32 tot en met 37. En na de lezing uit de schrift zingen we samen uit Psalm 74, vers 2, 15 en 20. Psalm 74, vers 2, 15 en 20. We beginnen te lezen, gemeente, op een gedeelte in het boek Nehemia. Wellicht is de meeste van ons de geschiedenis enigszins bekend, dat Nehemia na een periode van zorg, van strijd en van tegenstand de muur heeft mogen herbouwen samen met de inwoners van Juda. En daarna zal Jeruzalem bewoond gaan worden. Esra leest dan de wet voor, dat leest u in het vorige hoofdstuk. Israël viert dan het loofhuttenfeest en komt vervolgens enige tijd later weer bij elkaar op het tempelplein in Jeruzalem. En dat is hoofdstuk 9. Voorts op de 24ste dag van deze maand verzamelden zich de kinderen Israëls met vasten en met zakken en met aardewas op hen. En het zaad Israëls scheidde zich af van alle vreemden en zij stonden en deden belijdenis van hun zonden en van de ongerechtigheid van hun vaderen. Want als zij opgestaan waren op hun standplaats, zo lazen zij in het wetboek van de Heere hun God een vierendeel van de dag. En op een ander vierendeel deden ze belijdenis en aanbaden de Heere hun God. Jesua nu en Bani, Kadmiel, Sebanja, Bunni, Serepja, Bani en Genani stonden op het hoge gestoelte van de Levieten en riepen met luider stem tot de Heere hun God. En de Levieten, Jesua en Kadmiel, Bani, Hasabnea, Serepja, Hodia, Sebanja, Petaja, zeiden: staat op, loof de Heere, uw God, van eeuwigheid tot in eeuwigheid. En men loven de naam van uw heerlijkheid, die verhoogd is boven alle lof en prijs. Gij zijt die Heere alleen. Gij hebt gemaakt de hemel der hemelen en al hun heer, de aarde en al wat daarop is, de zeeën en al wat daarin is, en gij maakte die allen levend, en het Heer van de hemelen aanbidt u. Gij zijt die Heere, de God die Abraham hebt uitverkoren en hem uit Ur der Galdeën uitgevoerd, en gij hebt zijn naam gesteld Abraham. En gij hebt zijn hart trouw gevonden voor uw aangezicht en hebt een verbond met hem gemaakt dat gij zou geven het land van de Canaanieten, de Hetieten, de Amorieten, de Ferizieten, de Jebusieten en de Girgazieten, dat gij het zijn zaad zou geven. En gij hebt uw woorden bevestigd, omdat gij rechtvaardig zijt. En gij hebt aangezien onze vaderen ellende in Egypte, en gij hebt hun geroep gehoord aan de Schelfzee. En gij hebt tekenen en wonderen gedaan aan Farao en aan al zijn knechten en aan al het volk van zijn land, Want gij wist dat zij trots tegen hen handelden. En gij hebt u een naam gemaakt als het is ten deze dagen. En gij hebt de zee voor hun aangezicht gekliefd, dat ze in het midden van de zee op het droge zijn doorgegaan. En hun vervolgers hebt gij in de diepte geworpen als een steen in sterke wateren. En gij hebt ze desdaags geleid met een wolkkolom en desnachts met een vuurkolom, om hen te lichten op de weg waarin ze zouden wandelen. En gij zijt neergedaald op de berg Sinaï en hebt met hen gesproken uit de hemel. En gij hebt hun gegeven rechtmatige rechten en getrouwe wetten, goede inzettingen en geboden. En gij hebt hun uw heilige Sabbat bekendgemaakt. En gij hebt hun geboden en inzettingen en een wet bevolen door de hand van uw knecht Mozes. En gij hebt hun brood uit de hemel gegeven voor hun honger, en hun water uit de steenrots voortgebracht voor hun dorst. En gij hebt tot hen gezegd dat zij zouden ingaan om te erven het land waarover gij uw hand ophief, dat gij het hun zou geven. Maar zij en onze vaders hebben trots gehandeld en hebben hun nek verhard en niet gehoord naar uw geboden. En zij hebben geweigerd te horen en niet gedacht aan uw wonderen die gij bij hen gedaan had, en hebben hun nek verhard en in hun weerspannigheid een hoofd gesteld om terug te keren tot hun dienstbaarheid. Maar gij, een God van vergevingen, genadig en barmhartig, langmoedig en groot van weldadigheid, hebt hen evenwel niet verlaten. We lezen vanaf vers 32 door. Nu dan, o onze God, gij grote, gij machtige en gij vreselijke God, die het verbond en de weldadigheid houdt, laat voor uw aangezicht niet gering zijn al de moeite die ons getroffen heeft, onze koningen, onze vorsten en onze priesters en onze profeten en onze vaderen en uw ganse volk van de dagen der koningen van Assur af tot op deze dag. Doch gij zijt rechtvaardig in alles wat ons overkomen is, want gij hebt trouw gehandeld, maar wij hebben goddeloos gehandeld. En onze koningen, onze vorsten, onze priesters en onze vaders hebben uw wet niet gedaan. Ze hebben niet geluisterd naar uw geboden en naar uw getuigenissen die gij tegen hen betuigde. Want ze hebben u niet gediend in hun koninkrijk en in uw menigvuldige goed dat gij hun gaf. En in dat wijde en dat vette land dat gij voor hun aangezicht gegeven had. En zij hebben zich niet bekeerd van hun boze werken. Zie, wij zijn heden knechten. Ja, het land dat gij onze vaderen gegeven hebt om de vrucht daarvan en het goede daarvan te eten. Zie, daarin zijn wij knechten. En het vermenigvuldigt zijn inkomst voor de koningen die gij over ons hebt gesteld om onze zonden wil. En zij heersen over onze lichamen en over onze beesten naar hun welgevallen. Alzo zijn wij in grote benauwdheid. Tot zover lezen wij het woord van de Heer. Gemeente, het uitgangspunt voor de verkondiging van deze middag vinden we in het gelezen gedeelte Nehemia 9. En daarvan vanuit het laatst gelezen gedeelte vers 32 en 33. Nehemia 9 vers 32 en 33. Waar we deze woorden lezen: nu dan, o onze God, gij grote, gij machtige en gij vreselijke God die het verbond en de weldadigheid houdt, laat voor uw aangezicht niet gering zijn al de moeite die ons getroffen heeft. Onze koningen, onze vorsten, onze priesters en onze profeten en onze vaderen en uw ganse volk vanaf de dagen der koningen van Assur af tot op deze dag. Maar gij zijt rechtvaardig in alles wat ons overkomen is, want gij hebt trouw gehandeld, maar wij hebben goddeloos gehandeld. Deze woorden vormen als het ware de kern van het hele gebed uit Nehemia 9, waar we ook niet alles van gelezen hebben. Maar dat zal het uitgangspunt voor de verkondiging zijn: stilstaan bij het wonder van Gods trouw. Laten we, gemeente, na het amen op de verkondiging samen zingen uit Psalm 106, vers 4, vers 24 en 26. Wij hebben God op het hoogst misdaan, dat is vers 4. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Vers 24, nochtans was God met hen begaan. Hij zag hun angst en tranen aan. Gelooft zij Israëls grote God, zijn gunst schenkt ons dit heilgenot. Dat is Psalm 106, vers 4, 24 en 26. Gemeente des Heren, ouderen en jongeren, kent u ook van die momenten waarop je echt eens even stil staat? Stil staan. Er zijn van die momenten in je leven die daar gewoon om vragen. Allerlei momenten. Momenten waarop je wat te vieren hebt als je een jubileum mocht meemaken. Dan heb je van die terugblikken, van die levensbeschrijvingen. En dat is eigenlijk een manier van stilstaan. Even achterom kijken. Niet alsmaar doorhollen. En je hebt er ook behoefte aan. We mochten dat zelf kort geleden ook meemaken. Wat heb je er dan behoefte aan om eens na te gaan? Wat is er nu allemaal in al die jaren gebeurd? Wat gaat de tijd snel? Maar ook, wat is het een wonder dat we er nog zijn, dat we hebben wat we hebben mogen, dat de Heere zo genadig is geweest om ons te sparen. Dan heb je er toch behoefte aan. Soms word je er ook toe gedwongen om stil te staan. Je hoeft niet alleen bij een jubileum of bij een andere gelegenheid. Soms gebeuren er dingen in je leven dat je wel gedwongen wordt om stil te staan. Altijd actief, altijd bezig en ineens een spaak in het wiel van je leven. Een ziekte, een andere omstandigheid, waardoor je ineens wordt gedwongen om na te denken. Wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? Stilstaan en omzien. Gemeente, dat kun je op dagelijkse dingen doen, maar hoe is het met ons geestelijk leven als we daarop terugkijken? Als we nou, en dat is toch een geschikt moment vanmiddag in de kerk, wat is nou een beter moment, een betere plaats om eens even stil te staan? We zitten natuurlijk in de bank, maar u begrijpt het. Je staat stil, je komt tot rust. Wat een zegen van de Heere dat Hij je daar een plek voor geeft. Dat we voor Gods aangezicht, als het ware met heel ons wezen, ons hart, ons hoofd, ons denken, voor Hem mogen komen. Dat is een wonder van Gods genade, dat weten we allemaal. Want uit onszelf hadden we dat nooit gekregen. Maar stilstaan, waar kun je nou beter stilstaan dan hier? En hoe is het dan met je geestelijke leven zo in de afgelopen week, maanden, jaren geweest? Welke weg ging u met de Heere? Welke weg ging de Heere met u? Of was er geen weg gezamenlijk optrekken? Dat zou ook kunnen. Dat je je eigen weg kiest, zoals we dat van nature allemaal doen. Dat de Heere vanavond tegen je moet zeggen: je moet je bekeren. Keren tot mijn weg. Gemeente, stilstaan is daarom altijd heilzaam. Wat zou het opleveren bij ons? Zou het dankbaarheid opleveren? zou het misschien ook, dat zou ook kunnen, spijt opleveren, wroeging, misschien ook wel, berouw. Laten we eens luisteren, gemeente, naar dat dagboek van Nehemia, een stukje eruit vanmiddag. Het dagboek van Nehemia, we kennen hopelijk allemaal wel een beetje de geschiedenis. Even in een paar hele grote stappen. Nehemia die bericht krijgt van de totaal vervallen muur van Jeruzalem. En die vervolgens het plan krijgt door de Heere ingegeven om die muur te herbouwen samen met de mensen uit Juda. Die daar op een wonderlijke wijze door de Heere wordt geholpen. Koning Artaxasta geeft hem alles wat hij nodig heeft. Hij gaat terug naar Jeruzalem. Bouwt daar onder veel moeite en tegenstand de muur op. Die mag tot stand komen, herrijzen, zodat er ruimte is binnen de muren om weer te wonen. En die muren van Jeruzalem, we weten uit de schrift dat het niet zomaar muren zijn zoals eenmaal een stad dat vroeger had, maar dat de muren van Jeruzalem ook een teken, een afschaduwing, een symbool waren van de veiligheid en de bescherming en de genadige handen van de Heere die om zijn volk willen zijn. En gemeente, zo is Nehemia bezig geweest, heeft veel meegemaakt. En in het vorige hoofdstuk, dat hebben we niet gelezen, maar dat kunt u dan thuis wel nalezen. Dan ziet u dat uiteindelijk het volk bij elkaar komt en het loofhuttenfeest viert. Een geweldig blij feest. Maar even later, 24e dag van de maand Tisri, vinden we in Jeruzalem de stad opnieuw vol mensen. En waarom zijn ze daar bij elkaar? Wel, dat kun je eigenlijk zo zien, als je ze naar de ogen kijkt, dan zie je geen stralende ogen, maar je zou kunnen zeggen, je ziet neergeslagen ogen. En aan hun kleding kun je het ook zien, dat ze verdriet hebben. Want op hun hoofd hebben ze allemaal wat aarde gestrooid, wat grond. Waarmee ze in de taal van toen wilden zeggen, en zo gebeurt het nog wel in het oosten, zo zijn wij nu, mensen van stof. En zo zullen we ook zijn als we sterven. Zo komen we als nietige mensjes voor de Heere, onze God. Gemeente, als je dat zo probeert voor te stellen, zo'n geweldig plein vol mensen die allemaal in rouw zijn, die met neergeslagen ogen bij elkaar staan, en je weet wat hiervoor gebeurd is, dan is dat eigenlijk onbegrijpelijk. Want nog geen 2 weken daarvoor, dat lezen we in hoofdstuk 8, was het ook vol in Jeruzalem. En toen waren er geen neergeslagen ogen, maar waren er mensen vol van blijdschap. Ja, eerst waren er wel wat mensen die verdriet hadden. U kunt dat lezen in vers 8, hoofdstuk 8, vers 12. Ik zal het er even bij nemen. Dat de mensen bij die gelegenheid, toen ze bij elkaar kwamen, dat er een aantal waren die verdrietig werden. Maar dat de levieten naar hun toe komen en zeggen, stil, zwijg, want deze dag is heilig, bedroef u niet, maar maak grote blijdschap. Grote blijdschap. En lof zij de Heere, want hij heeft ons volk verlost. Maar nu, 2 weken later, is de stemming totaal omgeslagen. Er is berouw, er is verdriet. Vers 32, het wijst het volk op al de moeite die hen getroffen heeft. En wat dacht u van de slotwoorden van vers 37? Waar de nood als het ware omhoog stijgt. Wij zijn in grote benauwdheid, heren. Wat is er dan eigenlijk gebeurd? Is er dan iets bijzonders gebeurd? Zijn er dan vijanden gekomen die alsnog hen in grote benauwdheid hebben gebracht, zoals dat eerder gebeurde? U kent misschien de namen wel, met Sambalat en Tobia en Gesem, de Arabier, die de Israëlieten dwars hebben gezeten, getreiterd, vijandig, duivels. Is er dan weer zoiets aan de hand? Of is er een besmettelijke ziekte uitgebroken? Nee, geen van allen. En had de Heere hen dan niet geweldig gezegend? Nu, als u het boek Nehemia doorleest, dan kunt u zeggen dat de Heere wonderlijk gezegend heeft. Onbegrijpelijk. Binnen de recordtijd was dat die muur herbouwd. En heeft de Heere geholpen. Inderdaad. Geweldig gezegend. En toch zo. Gemeente, Dat zie je wel eens vaker, dat de Heere zegeningen in ons leven gebruikt om vervolgens je ogen te openen voor iets waar je eerst nooit zoveel last van had. Dat is het werk van de Heilige Geest, dat hij je ook verder gaat inleiden in wie je zelf bent, om vervolgens nog meer, dat zeg ik er dan maar gelijk bij, van de Heere te verwachten. Dat het niet is dat je, als je gezegend bent en een gezegend mens bent, er wel bent. Je komt wel eens van die mensen tegen, ook in het pastoraat, die zeggen, dominee, ik word zo gezegend, ik heb dit en ik heb dat en ik heb dat. Je hoort dan tussen de regels door dat ze zeggen, dominee, nou ben ik er, nou ben ik er, nou heb ik het. Maar de proef op de som komt nogal eens als het niet zo gaat. Gemeente, de Heere wil zegeningen ook nog wel eens gebruiken om je er vervolgens te laten zien, misschien wel dingen waar je eerst niet zo'n hinder van had. Gebeurt bij Israël ook. In vers 36 hoor je ze uitroepen, wij zijn slaven. Inderdaad, dat was nogal wat als Israël dat moest zeggen, gemeente. Want als je de geschiedenis van Israël bekijkt, dan is het juist een geweldig moment van vreugde dat zij ooit bevrijd zijn van de slavernij. Niet waar? Jongens en meisjes, wanneer was dat? Dat Israël werd bevrijd van de slavernij. Nou, dat was natuurlijk uit Egypte. Toen was het vrij. Wat hebben ze het moeilijk gehad. En dat lees je steeds weer terug in de Bijbel. Dat de Heere ze heeft verlost met een uitgestrekte arm. Een sterke hand. Vrij in hun eigen land. En als datzelfde volk nu moet zeggen, Heere, wij zijn slaven. Dan betekent dat eigenlijk, Heere, wij zijn, hoewel we nog veel gekregen hebben van u, we zijn nog steeds, we zijn opnieuw terug bij af. En hoe moet het dan verder? Hebben we dan wel toekomst? Wij zijn slaven. Dat is de schokkende ontdekking, de constatering die het volk moet doen. Israël heeft dan wel veel van de Heere gekregen. Maar gemeente, laten we ons goed realiseren wat het betekent voor het volk van God om vervolgens te moeten zeggen, ja, maar wij zijn aan handen en voeten gebonden. Wij zijn geen vrij volk meer. Dat is niet puur alleen maar een feit uit de geschiedenis. Maar als we beseffen waartoe de Heere zijn volk heeft uitgekozen en heeft geleid dwars door de zonde heen en dwars door de afval en dwars door de moeite heen en in een volk, in een land heeft geplaatst waarin ze mochten zijn wie ze waren, dan weten we dat de Heere daar als het ware een prediking mee heeft gegeven. Dat je zou mogen en moeten zeggen, als het goed is, kijk naar dat volk. Zo leidt de Heere nou zijn volk, dat je in vrijheid wonen mag. In vrijheid, niet in gebondenheid aan de zonde en aan machthebbers die het over je te zeggen hebben. Maar de Heere zijn kinderen in de vrijheid stelt. En als dat nou niet meer het geval is, dan zit daar een geestelijke nood achter. Als Israël dat moet zeggen, gemeente. Geestelijke nood, wij zijn slaven. Nou, gemeente, dat is de achtergrond van het samenkomen in Jeruzalem. Israël staat stil. En op die 24e dag, waarschijnlijk ook bedoeld als grote verzoendag, komen 8 levieten, met name hebben we gelezen, met het wetboek van de Heere. Dat is al eerder gebeurd, ook in hoofdstuk 8. Ziet u dat Esra met dat wetboek is gekomen. En dat wetboek, jongens en meisjes, dat is niet een wet met de 10 geboden alleen. Maar dat is het wetboek zoals het in de Bijbel bedoeld wordt. Namelijk de eerste 5 boeken van de Bijbel. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Dat is de wet van de Heere, de Torah. En daar leeft Israël bij. Want daarin zegt de Heere wie hij is. En wat hij van ons volk, van zijn volk vraagt. Wel, de levieten komen met dat wetboek en beginnen daaruit te lezen. Niet zomaar even, maar een vierde deel van de dag. Dat is ongeveer 3 uren. Wat werkt het uit? Wel, gemeente, zodra de levieten beginnen te lezen uit dat wetboek van de Heere en ze dat allemaal horen wat erin staat, vanaf Genesis 1 tot Deuteronomium 33, dan raken ze volkomen verslagen. Dan raken ze volkomen verslagen. Dan buigen ze neer en ze doen belijdenis voor de Heere. En ook dat duurt niet even, dat belijdenis doen van de Heere. We lezen dat ook dat een vierde deel van de dag duurt. Dus ongeveer ook een 3 uren. Totaal een 6-urige samenkomst van wetslezing en boetedoening. En als dat gebeurd is, dan volgt dat lange gebed dat Nehemia 9 ons beschrijft. Gemeente, dat is een gebed dat de Heer ons in zijn woord heeft overgeleverd. Een van de vele gebeden. Dit gebed is daarom zo leerzaam en zo rijk. Het bevat zoveel dat we er vanmiddag maar een paar dingen van kunnen zeggen. Maar laat ik eens beginnen met de vorm waarin de Heer ons dat overlevert. De vorm waarin Israël heeft gebeden. Want misschien heeft iemand wel gedacht, dat is wel een heel lang gebed. Heel dat hoofdstuk 9 lezen. Ik heb er het begin en het einde van gelezen. Met middendeel hoort er natuurlijk ook bij. Dat is wel een heel lang gebed, niet waar? En iemand zou kunnen zeggen, is dat niet een al te lang gebed? Want gemeente, laten we eerlijk zijn, als je dat gebed doorleest, is dat niet één lange opsomming van dingen die er allemaal gebeurd zijn? Is dat niet eigenlijk een opsomming van dingen die de Heere God allang weet? Zouden wij zo kunnen bidden? Dat je de Heere gaat vertellen al die dingen die allemaal gebeurd zijn. Vertellen. Zoals dat nog wel eens gebeurt in heel lange gebeden. Dat mensen de Heere precies gaan vertellen hoe hij het moet doen en de weg die hij met zijn kinderen gaat. En over de preek en over wat dan ook maar. Dat we de Heere de dingen gaan vertellen die hij al lang weet. Gemeente, wie zo bidt, die bidt verkeerd. Want de Heere weet het al lang en hij weet het zelf veel beter dan wij. Laten dan onze woorden maar weinigen zijn. We hoeven de Heere onze bekeringsweg en de bekeringsweg van anderen niet te vertellen. Alsof hij dat niet zou weten. Laten dan onze woorden maar weinigen zijn. Maar gemeente, als wij beter luisteren naar dit gebed, dan zien we veel beter dat dat helemaal geen overbodige woorden zijn. Dat dat geen woorden zijn van mensen die een beetje overstuur zijn geraakt. En dat het gebed ook helemaal niet te lang is. Weet u wat hier gebeurt? Weet u wat hier gebeurt? Hier komen mensen onder de indruk van de ongedachte en onverwachte trouw van God. Hier staan mensen stil bij het wonder dat God toen begonnen is. En al die tijd is meegegaan. En nu nog steeds de God is die zijn woorden houdt. Stilstaan bij het wonder, gemeente. Dat gebeurt hier. Stilstaan bij het wonder. Want gemeente, is het dan geen wonder als je dat op je in laat werken? Is het dan geen wonder dat ze het uit de Bijbel, zoals wij dat zouden zeggen, maar toen het wetboek van Mozes, dat ze dat allemaal hebben gehoord, van Genesis tot en met Deuteronomium, dat God de schepper is van de hemel en de aarde. Kunnen we ook in de Bijbel lezen, Genesis 1. Dat God Abraham heeft uitgekozen en zijn naam heeft veranderd. Waarom? Omdat hij een vader van vele volken zou worden. Dat uit hem de verlossing zou komen. Dat de Heere Israël uit de duister van Egypte heeft verlost. Dat is meegegaan. Meegegaan. Met zijn geestelijke zorg, met zijn dagelijkse zorg, met zijn trouwe zorg. Dat hij het land heeft gegeven, dat hij de vijanden heeft verjaagd. Dat de Heere heeft gegeven wat hij beloofde. Is het u opgevallen, gemeente, toen ik dat woord voorlas, hoe vaak hier het woordje staat, gij, gij hebt, gij deed, gij zijt, Gij hebt alsmaar als een cadans, als een ritme dat in dat gebed steeds terugkomt. Heere, u hebt als een eerbetoon en dan niet zomaar in het vage, u hebt ons veel gegeven. Maar Israël gaat het allemaal na, Heere, toen en daar was u erbij. Als wij dat nou eens in ons eigen levensboek zouden doen, gemeente. Ouderen en jongeren. De ouderen hebben een lang levensboek achter hun. De jongeren, jullie hebben nog niet zo'n lang levensboek achter je. Maar als je nou eens heel eerlijk achterom kijkt. Kun je dat dan ook aanwijzen? Heren, toen was u er. Toen hebt u me doorgeholpen. Toen zat ik aan de grond. En toen bij dat ongeluk heeft u me bewaard. Achteraf heb ik het pas gezien. En al die momenten. Misschien kun je het fotoboek, je jeugdfotoboek er wel bij nemen. Omdat er toen ook van die mooie momenten in stonden. Maar misschien ook wel moeilijke momenten. Maar je zei, Heere, daar was u ook. Kunt u dat aanwijzen? Dat de Heere er toen ook bij was? Of is ons levensboek eigenlijk alleen maar een lofzang op ons eigen ik en op wat wij gepresteerd hebben? Want zo kun je ook een fotoboek aanleggen. Kijk eens, dat was ik. Dat heb ik gedaan. Daar ben ik geweest. Voelt u? Hoe is ons hart erbij? Eigen prestaties, openlijk of heimelijk? Gemeente, we zeggen het wel tegen elkaar dat de Heere zoveel geeft. Dat kan zo'n dooddoener worden, hè? Ja, de Heere moet het allemaal geven. Materieel, geestelijk. Maar is dat wel eens echt naar je hart doorgedrongen? Dat het een wonder is. Hoe dicht de Heere bij je wil komen, al vanaf het eerste moment van je leven waar je niet bewust bij was. Je was erbij, maar niet bewust. Maar wat je ouders je hopelijk wel verteld hebben, jongens en meisjes, dat je het teken van de doop mocht krijgen. Wat een wonder dat de Heere zo dicht naar je toe wilde komen. Het zijn woorden van genade en vrede. Of dat moment dat je er onder zijn genade en goedheid niet meer uit kon, dat je het zag, Heere, nou heb ik het altijd gehoord dat het voor anderen was, maar het is ook voor mij. Neemt u wel eens de tijd, gemeente, om dat eerlijk tegen de Heere te zeggen. Ook concreet tegen de Heere te zeggen. Want ons bidden kan zo vaag zijn. Zo algemeen. Als we maar wat algemene woorden gebruiken, dan zal het wel goed zitten. Maar gemeente, als u concreet gaat worden, dan kom je dicht bij je hart, hè. Valt niet altijd mee, want dan moet je de dingen woorden gaan geven. Maar de Heere heeft dat wel graag, want wij leven niet in het geloof met vaagheden en algemeenheden. De Heere gaat heel concreet op ons leven in. In de blijde en in de moeilijke dingen, in de zonde en in de zegeningen. Heel concreet. En daarom wil de Heere ook zo graag dat we hem concreet met naam en toenaam voor de dingen danken. Dat we dat onze kinderen ook leren. Ouders, vanmorgen zei ik het ook al, leer je uw kinderen bidden, maar wat is dat belangrijk? Leert u het ze met uw eigen woorden bidden? Mogen ze een versje leren? Dat is mooi en dat is goed. Maar ik herinner mezelf nog het moment waarop ik het ging doen met mijn eigen woorden. Dat was in het begin heel moeilijk. Maar toch, dat krijg je dan een ruimte. Als je het leert van je ouders, om er ook eigen woorden aan te geven. Ouders, probeer die schroom te overbruggen als u dat misschien zelf ook hebt. Hoe moeilijk het ook kan zijn, dat weet ik. Maar leer samen te danken. Bij het eten. Als je een rapport hebt meegenomen, dat je het eerlijk tegen de Heere zegt. Heere God, u heeft me geholpen. Die mooie cijfers heb ik niet zelf gehaald, die hebt u me gegeven. En u heeft ons veilig thuis gebracht. Gemeente, er is helemaal niets wat de Heere niet geeft. En dan nog zoveel meer. Heere, u heeft ook de Heere Jezus gegeven. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Ook aan u. U mag uw hand erop leggen en zeggen, Heere, als u zo dichtbij komt, Laat het ook voor mij zijn. Dan zegt de Heer, ja, allen die mij zo aanroepen, die laat ik het zien. Het is ook voor u. Gemeente, als je zo wel eens even aan het bidden gaat, dan ben je niet zomaar klaar, nietwaar? Dan ben je niet zomaar klaar. De Heer geeft zoveel. Maar weet u, uit dit gedeelte dat we samen gelezen hebben, komt dan zo duidelijk het wonder uit. Het wonder. Want, gemeente, echt stilstaan, is heel wat anders dan in het algemeen erkennen dat alles van God komt. Dat kunnen we makkelijk zeggen. Ja, alles komt van God. Stilstaan is wel wat anders. En stilstaan bij de trouw van God is ook heel wat anders dan leven met een vaag gevoel van dankbaarheid. En stilstaan bij de trouw van God is heel wat anders dan even kort bidden. Al leert Nehemia ons ook dat schietgebedjes complete gebeden kunnen zijn. Als ze recht uit je hart komen naar de hemel. En stilstaan bij de trouw van God, gemeente, is ook veel meer dan alleen je zegeningen tellen. Al doe je God er tekort mee als je het niet doet. Weet u wat echt stilstaan is? Bij Gods trouw. Echt stilstaan bij Gods trouw, dat is dat je heel je leven in de weegschaal ziet liggen bij de Heer. Heel je leven in de weegschaal ziet liggen bij de Heer. En daartegenover alle dingen ziet die de Heer geeft. Alle dingen die de Heer geeft. Gemeente, weet u dat dat gebeurt aan Jeruzalem? Dat Israël als het ware de geschiedenis langs gaat en heel hun leven voor Gods aangezicht openlegt. Heren, dat hebben we allemaal met u meegemaakt. Maar u, steeds dezelfde. Grote daden van de Heren, die horen we. Maar is het u opgevallen dat in vers 16 ineens die stemming omslaat, alsmaar gij deed. En ineens in vers 16 lees je, maar zij en onze vaders. En in vers 26 lees je het nog een keer, maar zij. In vers 29, gij hebt u betoond, maar zij en wij, Israël schaart zich erbij in. Wij zijn ongehoorzaam geweest. Hardnekkig. We hebben niet geluisterd. We hebben ons met de kracht van onze schouder zelfs verzet tegen de woorden van de Heer. O Heer, wat hebt u recht gehad om midden in die geschiedenis ermee te stoppen. Weg met die dienaars. Weg met mijn koningshuis. Weg met die dienaars van mij. Zij hoorden niet. En Heren, nu hebt u ons toch niet verlaten. Zij ongehoorzaam. Dat is de ene kant van de weegschaal. En gij genadig. U hebt ons vermaand, maar niet afgerekend. En gemeente, dan komt Israël in vers 33 tot die ingrijpende uitspraak. Want gij zijt rechtvaardig in alles. Gij hebt het recht aan uw zijde. Geeft de andere vertaling weer. Wat ons overkomen is. Want gij hebt trouw gehandeld en wij hebben goddeloos gehandeld. Gemeente, zo staat het er nou voor in ons leven. Het is een wonder dat de Heere trouw is. En staat u daar nou wel eens bij stil? Staat u dan nou wel eens bij stil dat de Heere trouw is? We kunnen dat zo makkelijk algemeen zeggen. Maar wat hij deed en wat wij daartegenover stellen in ons leven, als de spiegel van Gods heilige wet ons weer voorgehouden wordt, en als we in het evangelie mogen lezen in de brieven van Paulus, hoe de Heere van zijn gemeente vraagt hoe we zouden leven in trouw en in ootmoed en in liefde en in omzien naar elkaar en elkaar op te bouwen. Gemeente, dan moeten we vanmiddag ook eerlijk belijden. Wij hebben gezondigd. Dan kun je niet anders instemmen dan op Psalm 130, Heere, als u in het recht zou treden en gade slaan onze ongerechtigheden, wie van u en jullie en mij zal dan nog bestaan? Niemand. Dan was de kerk leeg, ook in Veenendaal. Gemeente, is dat ook de belijdenis van uw hart? De Heere leert dat ieder wil op een andere manier, maar die droefheid over je zonde, dat erkennen dat de Heere het recht heeft aan zijn zijde, dat is een ingrijpend woord in dit gedeelte, maar dat is niet zwaar of zo, dat is eerlijk, dat is wat de Heilige Geest al Gods kinderen laat zien. Heere, u hebt het recht aan uw zijde, ik heb geen verdediging meer over. Als u het zou doen, dan had ik niks te zeggen. Stilstaan bij Gods trouw. Gemeente, dat is de Heer erkennen. Dat je zelf niets meer overhoudt. Want je beseft, als ik blijf leven, dan is dat op rekening van een ander. Dan kun je in het dagelijkse leven nog wel eens aardig mee voor de dag komen. Hè? Als je levert op rekening van een ander, dan kun je nog best de meneer en de mevrouw uithangen, want niemand weet dat. Maar gemeente, als je op de rekening van de ander leeft met een hoofdletter, dan hang je niet meer de meneer en de mevrouw uit en de beste jongen. Maar dan kom je voor Gods aangezicht met lege handen, die gevuld mogen en moeten worden. Ootmoed, dat is het woord wat je hier tegenkomt in dit gedeelte. Ootmoed, stilstaan bij het wonder van Gods trouw, gemeente, maakt zo ootmoedig. Ootmoedig, dat is heel wat anders dan dat mensen in zichzelf zitten te roeren en alsmaar met hun hoofd naar beneden hangen en nooit verder komen. Dat is niet ootmoedig zijn. Maar ootmoedig, dat wil zeggen dat je in jezelf niets meer tegenkomt, maar daarom des te meer alles van de Heere verwacht. En de lofzang mag op laten klinken tot die God die genadig is en barmhartig, niet een beetje, maar eindeloos in goede tierenheid, zodat het voor u en voor jou en voor mij altijd kan, als je door de Heere komt. Gemeente, hier komt het wonder van Gods genade in uit. En wij mogen wat dat betreft een helderder licht over de schrift hebben ontvangen dan toen Israël, al mocht het leven bij de verzoening door het bloed van offerdieren, het wijst op Christus. Op Christus die kwam voor mensen, niet voor mensen die zich lopen op de poets. Niet voor mensen die zo braaf door het leven gaan. Mensen die zich oppoetsen in braafheid, die kom je tegen. Mensen die zich oppoetsen in extra zondigheid, kom je ook tegen. Mensen die zich oppoetsen in extra zondigheid. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Maar als je alleen maar door het leven kan gaan en zeggen, ach, ik ben zo zondig. En ik, voor mij moet het nog verder. Ik ben tenminste niet zoals die er zo makkelijk over denkt. Dat is hoogmoed, gemeente. Dat is hoogmoed. Daar kun je ook mee oppoetsen. Maar de Heer Jezus kwam voor zondaar. Zondaar. Die niks meer overhouden. Die zeggen, Heere, nu kan ik maar alleen maar tot u gaan, want u hebt woorden van eeuwig leven. En dan, gemeente, dan reinigt het bloed van de Heer Jezus niet van een paar zonden, maar van alle zonden. En als u daarom nog niet met uw zonden en uw wonden kom dan vandaag tot hem. Want zijn genade en zijn welwillendheid staan niet ter discussie vanmiddag. Dat blijkt vanuit dit gedeelte. Je hebt geen recht meer in jezelf. Maar gemeente, wij kunnen ook geen rechten maken op onszelf. Als wij bij de Heere komen, dan komen wij een God die redenen neemt uit zichzelf. Die zijn eigen hart opent en zegt, ziet, hier ben ik. Ik doe het om mijnentwil. Om mijn grote naam. Gemeente, stilstaan bij het wonder van Gods trouw. Stel de vraag, is de Heere Jezus je houvast? Heer Jezus, die trouw was voor ontrouwe mensen.
Hij die, wie de toekomst ligt door het geloof alleen.
Laten we maar eerlijk zeggen, gemeente, dat moet de Heere ons zelf leren. Maar laat u dan ook stilzetten, laat jij het ook doen. Laat je dan ook stilzetten in dat jachtige, jagerige leven. Het kan zo grenzeloos oppervlakkig zijn allemaal. Hoe sneller, hoe oppervlakkiger. En het is een middel in de handen van de duivel om vooral maar niet stil te staan. Ga maar door, ga maar door, ga maar door. Hoef je ook niet na te denken. Om niet tot eerbiedige verwondering te komen. Gemeente, het is nodig dat je stil wordt als je wil stilstaan bij het wonder. Dat de telefoon, laat die maar eens gaan. Zet hem maar eens uit. En ik zeg niet dat altijd onze gebeden altijd maar zo lang moeten zijn zoals hier in dit gedeelte staat. Maar zou het niet geweldig arm zijn als onze gebeden nooit eens een beetje langer waren. Als je er nooit eens de tijd voor zou nemen. Gemeente, de Heer is het zo waard. Stilstaan bij het wonder van Gods onverdiende trouw. Daar komt Israël bij uit. Heren, vers 31, dat zijn mooie woorden. Maar gij, Heren, door uw grote barmhartigheid hebt ons niet vernield nog verlaten. Want gij zijt een genadig en een barmhartig God. Gemeente, zo is de Heer nou. Genadig en barmhartig. Groot van goede tierenheid en trouw. Genadig voor een zondaar die tot hem komt. Gemeente, zo kunnen we stilstaan bij de dingen in ons leven. En de vraag is, wat werkt het bij ons uit? Wat is het resultaat daarvan? Is het ook zo dat de Heere daarin dan ook de eer toekomt? Weet u wat het mooie is? Dat in dit gebed heel duidelijk blijkt dat het niet alleen bij een opsomming blijft. Zo van, nou dat is gebeurd en de Heer heeft ons doorgeholpen. En dat is bijzonder dat de Heer in zo'n achterliggende periode in ons huwelijk heeft geholpen en bewaard. Dat is op zich een wonder genoeg. Daar kun je de Heer voor danken. Maar weet u, gemeente, wat nou zo mooi is? Dat in dit gedeelte heel die voorgeschiedenis, als het ware, bij Israël bij elkaar genomen wordt en een pleitgrond wordt voor de toekomst. Dus niet alleen maar dat de Heer in het verleden trouw was en dat je de Heer voor dankt, dat is die waard. Dat wil die horen, daar wordt hij in geëerd. Maar dat heel dat verleden waarin de Heer dezelfde bleef, een pleitgrond wordt voor die tijd die wij niet ook kunnen overzien. Maar de Heer wel. Weet u waarin dat ziet? Dat ziet u in vers 32. Heel die opsomming is gebeurd. Gij hebt, gij hebt, gij hebt. En wij daar tegenover. En dan staat er in vers 32. Nu dan, o onze God, die het verbond en de weldadigheid houdt, laat toch uw aangezicht niet gering zijn, al de moeite die ons getroffen heeft. En dan gaat dat zo verder. Met andere woorden, nu dan, Heren. Kortom, samengevat, Heren, als u nu zo bent, laten wij dan ook moed putten voor de hopeloosheid waar we in verkeren en die nog komt. Nu dan, Heren. Met andere woorden, Heren, als u nou zo trouw was, laten we dan op uw trouw ook een beroep mogen doen voor de toekomst. Ook als we beseffen dat er door onze schuld geen toekomst er is. Want gemeente, de Heer Israël was inderdaad een slaaf. Was dat onder het juk van de koning Artaxasta en van de Perzen. En ze zijn ook nooit meer vrij geworden. En toch is het een pleitgrond voor de toekomst. Waarin ze terugvallen op wie de Heer zelf is. Als je beseft dat er door je eigen schuld geen toekomst meer is. Misschien wel in je eigen leven vanmiddag. Als je zegt, Heer, ik weet niet meer hoe ik het goed moet krijgen. Met mijn man, met mijn vrouw, met mijn familie, met mezelf. Met wie dan ook. En ik kom dagelijks de brokstukken van mijn leven tegen. Ik word er elke dag aan herinnerd. En de duivel zit op mijn schouder en die fluistert. Ach, denk jij maar niet dat het voor jou nog komt. Denk maar niet dat het zomaar gaat. Gemeente, laten we dan zien op Israël. Die naast u staat. En die toch de vrijmoedigheid heeft.
Om te zeggen, nu dan, Heere, als u zo trouw was in het verleden, onverdiend, maar dan bent u het ook in de toekomst. Want u bent onveranderlijk. Een gemeente, die uitweg, die is er voor ons ook. Die is er voor u. Die is er in het komende jaar. Die is er om Jezus wil. Voor jezelf, voor je kinderen, voor je kleinkinderen. Voor de kerk en voor de wereld. Een pleitgrond bij de Heere. Grijpt u de Heere erop aan, gemeente. En is al onze moeite niet te klein voor hem. In Gods ogen. En Israël vraagt het Heere, laat het niet te gering zijn in uw ogen. Met andere woorden, laat het toch niet te onbetekenend zijn. Ach, als de Heere ons nou persoonlijk al ziet, vanmiddag ook. En dat hij in het kleine ons wil zegenen, zou dan iets te onbetekenend voor hem zijn. In Gods ogen is het kleine groot. En waar mensen met lege handen staan en dat ook belijden en beleven, daar gaan de wegen van de Heere open. Zo, gemeente, is dit gebed een pleitgrond op Gods genade alleen. En zo gaat de toekomst open. Dan gaat hij mee. Dan zegt de Heere niet hoe de stappen verlopen, maar wel dat hij meegaat. Met zijn geest en met zijn woord. En die wonderlijke trouw van de Heere, gemeente, is ook voor u en voor jou een pleitrol. Is dat ook in uw leven zo? Dat je de Heere aangrijpt. Heere, ik kan het niet geven. Ik kan het geloof aan mijn kinderen niet geven. Ik zie ze hele andere keuzes maken, maar Heere, u kunt het wel. U kunt het wel. Ga tot hem met al uw vragen en uw schuld. En u weet, ik moet me bekeren, maar hij kan het. En ik moet me veranderen, maar hij kan het. Daarom stilstaan bij het wonder van Gods trouw, gemeente, is zo heilzaam. Het brengt je bij het wonder. Bij Jezus Christus. Hij die de weg is, de waarheid en het leven. Die de verbondsmiddelaar is. Die het waar heeft gemaakt. Ik zal met u zijn. Kent u de Heere zo? Als u hem zo kent, dan zal hij je nooit meer loslaten. Met wat je ook meemaakt. En dat doet hij om Jezus wil. Amen.
Laat ons samen de Heere danken en bidden. Wellicht heeft u in de wekker al kunnen lezen dat in verband met de situatie van verschillende predikanten in onze kerken gevraagd is in de kerken om ook voorbeden te doen voor met name die predikanten die in moeite verkeren door ziekte, door spanningen. Er is ook sprake van afzetting geweest en van losmaking. Er komt als een nood op ons af, want Gods dienaren staan onder vuur van de boze en ook onder veel moeite. Laten we samen ook die nood vanmiddag bij de Heere brengen hier in ons midden. Laat ons samen bidden. Heere, almachtige God in de hemel, u bent de getrouwe. Dat was duidelijk uit dit woord. Maar als u de getrouwe bent, Heere, dan is er niets, geen oorzaak in ons te vinden. Want wij moeten ons scharen naast Israël, wij hebben gezondigd. En Heere, als we ons levensboek terugbladeren, dan kunnen we alleen maar zeggen, het is uw genade. Heere, wilt u ook geven dat dat van en ieder van ons geldt, dat we niet met onszelf weglopen of blijven lopen. Alsof we zelf ons leven wel in handen kunnen houden, Heere, want elke seconde en elke ademtocht is een genade geschenk van u. En Heere, daar wilt u nu zo graag de eer van krijgen in ons leven. Wilt u dat geven door uw Heilige Geest? Wilt u het, als dat in ons leven niet zo was, veranderen? Wilt u ons opnieuw geboren doen worden, een wedergeboorte tot stand brengen door de kracht van uw Geest, iets wat u alleen maar kunt? Want Heere, wij moeten wederom geboren worden. We moeten ons ook bekeren, keerzijde van dezelfde zaak. We moeten geloven, ook daarmee betrekking hebbend, pleitend op uw werk. O Heere, wilt u het ons geven? En wij danken u, Heere, als we terug mogen zien op een bewaard leven door u. Soms op heel bijzondere momenten dat we het kunnen zeggen, Heer, als u ons niet bewaard hebt, als u me niet bewaard had, dan was ik een heel andere kant uitgegaan. Maar u was te sterk. Heer, wilt u het op ons hart binden? En maak ons ook zo concreet in het bidden en in het danken, dat we het onder ogen zien, dat we het niet in vaagheden van ons afhouden. Heer, dank u dat u hier vanmiddag ook was en vandaag in de diensten. Dat het woord mocht opengaan, dat u dienst kreeg, daarvoor de vrijmoedigheid kreeg en de kracht om dat woord uit te dragen, zoals u dat ook op zoveel andere plaatsen deed. We bidden u, Heer, of u ook nu met ons mee wil gaan. Mag het woord van vandaag een krachtbron zijn voor de komende dagen, tot weer aan de volgende zondag, als het weer uw dag is. Geef, Heer, dat we het beleven mogen. We kennen onze tijden niet, u wel. Maar Heer, als we putten uit die bron, dan is dat toch tot eer van u. Zou u het ons geven willen, Heere, voor het eerst en steeds weer opnieuw? Wilt u ons sterken in onze arbeid, in onze verantwoordelijkheid, de broeders, diakenen en ouderlingen, en ook de beide voorgangers die u aan de gemeente hebt gegeven met hun gezinnen? Heere, sta ze bij ter rechter en ter linkerzijde om ze te ondersteunen voor het werk waartoe u geroepen hebt. En geef ook veel gebed in de gemeente, dat ze zich gedragen weten op de gevouwen handen van de gemeente die voorgaat. Heere, wij willen u in dat verband ook voorleggen alle moeite en zorg die er in veel gemeenten is. Denk in het bijzonder aan een aantal predikanten in onze kerken die in moeilijke tijden verkeren doordat er sprake is van ziekte, soms uitzichtloos. Dat in de afgelopen tijd ook enkele broeders werden losgemaakt. Een moest worden afgezet uit het ambt en anderen met emeritaat gingen. Het zei dat ze de leeftijd hadden of juist nog lang niet. En Heere, wat zijn dat een moeilijke wegen. En zo zijn er ook veel verborgen zorgen. Heere, het is u bekend. We willen dat vanmiddag ook bij u brengen. Wilt u ze kracht geven en moed. Wilt u bewaren en inzicht geven in de schriften. Wilt u inzicht geven ook in de valstrikken van de duivel. Zij in de strik van de zonde verstrikt zitten. Misschien nog verborgen voor anderen. O Heere, wilt u ze eruit verlossen. Wilt u degene die uitgeput zijn. En die zoeken naar de leiding van u in hun leven, de weg wijzen bij het licht van uw woord. Met u hun gezinnen gedenken, de kinderen van predikanten. O Heere, wat komt er ook op hen vaak veel af. Wat worden ze vaak ten voorbeeld gesteld en wat wordt er vaak aan hun getrokken. O Heere, wilt u in het bijzonder ook
de kinderen van de gezinnen van voorgangers bewaren met uw genade. Opdat ook zij in het spoor mogen gaan dat hun eigen vaders hen voorhouden. Willen u bidden, Heren, of u wil bewaren voor de Satan, of u onze kerken wil bewaren bij de eenheid van uw woord, met alle verdeeldheid die er is, die soms zo'n pijn doet. En niet alleen in onze kerken, maar ook daarbuiten. We smeken u, o God, wil uw koninkrijk doen komen met volle heerlijkheid. Dat zal gebeuren door de moeite heen. Daar mogen we op rekenen, niet op onszelf, maar om uw naam. O Heere, geef ons dan dat we daarbij zullen horen. Breid zo uw koninkrijk uit in de heel deze wereld. En Heere, wilt u uw naam verheerlijken. Dat alles vragen we u, uit genade, om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, om uw gaven te geven. Die worden nu ingezameld en we zingen daarna onze slotzang, Psalm 68, het tiende vers. Geloofd zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Ontvang nu allen de zegen van de Heere met een biddend en gelovig hart en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.